Ik heb vorige keer nog zo nadrukkelijk gezegd, het heeft geen enkele zin weg te blijven. Want voor 12 uur zijn er toch geen zinnige uitslagen. Maar ja, mensen hopen toch misschien dat er al eerder enig licht komt. Ik weet trouwens niet welke koorts erger is, de verkiezingskoorts of de oranje koorts. Waar hebt u het meeste last van? Helemaal geen koorts. Ik was vanmiddag even bij Albert Heijn, dat gebeurt wel eens een keer. Nou, het is één en al oranje. Van verkiezingen heb ik daar niks gemerkt. Ja, ik heb al even in mijn agenda gekeken of ik ook bijbelstudies heb, terwijl er belangrijke wedstrijden zijn. Maar dat is gelukkig niet het geval. Ik herinner me een aantal jaren geleden dat ik met de voorganger had ik een afspraak gemaakt dat ik zou komen. En ik zei, luister eens, toen was Nederland heel verder gevorderd. Ik heb geen flauw idee of het EK of WK was. Ik zei, niet alleen dat er niemand komt, maar ik wil zelf ook liever thuis blijven. Nou, dat heb ik niet vaak hoor, maar alleen als Nederland dus heel verder gevorderd is. Dan heb ik dat. Maar het belangrijkste argument was, er komt geen hond. En dat was ook zo. Dus, maar gelukkig, dit keer geen last van. Het is wel heel treffend dat het vanavond verkiezingsavond is. En dat we nu juist dit onderwerp hebben. Laten we eerst maar eens gaan lezen uit de bergrede. Dat de schriftkenners onder u wisten dat natuurlijk al. Als het gaat over licht en zout, dan lezen we uit Matteüs 5. Ik lees uit de Telos-vertaling vanaf vers 13 in Matteüs 5. U bent het zout van de aarde. Als nu het zout smakeloos wordt, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertreden te worden. U bent het licht van de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. Ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de kandelaar. En zij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor het oog van de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. Het is wel frappant dat Heer Jezus deze woorden spreekt pal na de zaligsprekingen. U weet het, de bergrede, dat omvat hoofdstuk 5 tot en met 7 in het Matteüs-evangelie. En het eerste deel daarvan wordt gevormd door de zaligsprekingen, zoals we die noemen. Hier in deze vertaling staat niet zalig of welgelukzalig, maar gelukkig. Gelukkig de armen van geest, gelukkig zij die treuren enzovoort. En pal daarop staat dit gedeelte over zout en licht. Dat is wel heel betekenisvol. Het lijkt net voor mij zo alsof de Heer Jezus, nadat hij eerst over die groepen van mensen gesproken heeft, van zijn discipelen, die lijden, die hongeren en dorsten naar een betere wereld, die arm van geest zijn, die treuren. Je zou bijna de indruk krijgen van een zielig hoopje mensen. Trouwens, let erop, die zaligsprekingen worden gericht tot de discipelen van Jezus. Dat moet ik toch eigenlijk even eerst benadrukken. Misschien is het voor sommigen van u vanzelfsprekend. Maar er staat hier in de eerste twee verzen, toen Jezus de menigten zag, klom hij op de berg. En nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen naar hem toe. En hij opende zijn mond en leerde hen aldus. Dit is onderwijs voor discipelen van Jezus en niet voor Jan en alleman. Jaren geleden had je in Nederland de Evangelische Volkspartij, al heel lang geleden opgegaan in GroenLinks. En die hadden ook zo min of meer de bergrede als uitgangspunt voor het politiek handelen. Daar is de bergrede niet voor bedoeld. Als hier staat, je moet iemand die jou een klap geeft op je rechterwang ook de andere wang toekeren, dan heb je daar in de politiek niks aan. Iemand richt grote schade aan in de samenleving en de samenleving zegt, nou we keren jou ook de andere wang toe jongen, ga je gang maar. Nee, de overheid heeft het zwaard niet te vergeefs. De overheid moet dat zwaard ook gebruiken. De overheid heeft de plicht misdaden te vergelden. Dit is geen politiek programma voor de overheid. Of het nou een christelijke is of niet. Dit is een programma, als ik het zo gebruiken mag, voor discipelen van Jezus. Niet voor elke wereldburger, alsof je tegen iedereen kan zeggen, heb jij gehongerd en gedorst naar de gerechtigheid, dan krijg jij ook het koninkrijk der hemelen. Nee. Het gaat niet om iedere mens in deze wereld die verlangt naar meer gerechtigheid. Er zijn heel wat partijen ook vandaag geweest die dat beloofd hebben. En dat is mooi en dat is goed. Daar doe ik nooit denigrerend over. Mensen die opkomen voor tegen sociaal onrecht, prachtig. Maar dit mag je niet toepassen op ieder die hongert en dorst naar de gerechtigheid, alsof dat voldoende is om daardoor het koninkrijk Gods te berven. Het gaat hier om discipelen van Jezus. Het gaat hier niet om de vraag hoe word je een discipel van Jezus. Die vraag wordt elders behandeld. Hier gaat het om hen die discipelen geworden zijn en dan te horen krijgen hoe ze zich hebben te gedragen. En dan allereerst horen dat ze gelukkig zijn als ze verlangen naar een betere wereld. En dat is de wereld van het Koninkrijk Gods. Dat is niet een wereld die door politieke programma's wordt tot stand gebracht. Maar een wereld die ontstaat als de Heer Jezus zal terugkomen met de wolken des hemels. Dat is het Koninkrijk waarnaar wij uitzien. Gelukkig zij die arm van geest zijn. Dat wil zeggen van zichzelf niks hebben bij te dragen en alles van Gods genade verwachten. Gelukkig zij die treuren om de tegenwoordige omstandigheden. Gelukkig zij die vredestichters zijn. En vooral aan het einde, zij die lijden om de gerechtigheid wil. En nog duidelijker, zij die lijden omwille van de naam van Christus. Nu zei ik al eventjes, voordat ik wat algemener een introductie tot die zaligsprekingen gaf. Ik zei al, je zou uit deze opsomming van die 9 zaligsprekingen een beeld kunnen krijgen van treurige mensen, lijdende mensen met een lange ei, hongerige en dorstige mensen naar de gerechtigheid. En dat geeft een misschien wat zielig beeld. En in de praktijk is dat ook heel vaak met christenen zo gegaan. Christenen met een boekje in een hoekje. Dat is een leuke uitdrukking trouwens. Of nog mooier, met een boekje in een hoekje. En vooral heel veel bevindelijk reformatorische christenen hebben zich al sedert eeuwen van de samenleving afgewend en kruipen bij elkaar in een hoekje. De uitdrukking komt van Thomas à Kempis, die trouwens Rooms-Katholiek was. En Thomas heeft een boek geschreven dat met dat van John Bunyan misschien wel het meest verkochte christelijke boek is uit de geschiedenis. Het boek De Navolging van Christus. En daar schrijft hij ergens in de kantlijn van een van de manuscript in het Latijn met een boekje in een hoekje. Als je het buiten de boze wereld hebt, ga jij dan maar met een stichtelijk boekje in een hoekje zitten en wend je van die boze wereld af. En daar gaan deze versen nu juist keihard tegen in. Niks geen isolatie. Groen van Prinsteren zei, in de isolatie ligt onze kracht. Maar hij bedoelde gelukkig dat woord isolatie niet zo streng als het ons vandaag in de oren klinkt. Hij wilde heel duidelijk, en om een van onze meest vermaarde minister-presidenten te noemen uit de geschiedenis, Abraham Kuyper. Elk dorp of stad heeft wel een straat die naar hem genoemd is. De grote voorman van de gereformeerden. Abraham Kuyper heeft dat nog sterker benadrukt. Niks met een boekje in een hoekje. Maar Gods woord werpt licht op alle terreinen van het leven. Dat heeft al direct te maken met het zout der aarde. Hier laat de Heer Jezus zien in deze verse dat wij niet met de rug naar de samenleving toestaan. Voor mij is dat jarenlang een strijd geweest, wel of niet gaan stemmen. Ik vond altijd dat er 60% meer redenen waren om niet te gaan stemmen en 40% om het wel te doen. En later is dat omgeslagen, 60% reden om het wel te doen en 40% om het niet te doen. Maakt een heel verschil, want eerst stemde ik niet en later wel. Maar het blijft altijd toch iets moeilijks over zich hebben. Als je bedenkt, vooral in onze tijd, dat de christelijke partijen, nou ja, vanavond weet u het ook, hoeveel procent van alle beschikbare zetels zij hebben, dat wordt steeds minder. Dus er zit wel iets moeilijks in. Om deel te nemen aan een systeem dat steeds meer verwereldlijkt. Maar de tegenovergestelde oplossing, dat met dat stichtelijke boekje in dat stichtelijke hoekje, en die wereld terug toe te keren en niet meer relevant te zijn voor die wereld, voor die samenleving. Geen invloed meer op haar te willen uitoefenen ten goede, ook al weet je dat wij de wereld niet zullen bekeren. Dat wil nog niet zeggen dat je daarom je maar van die wereld moet afwenden. Je moet je afwenden van alles wat boos en kwaad en duivels is in die wereld. Maar niet van die wereld waarvan Johannes 3 vers 16 zegt dat God die wereld heeft lief gehad en dat hij zijn zoon voor haar heeft gegeven. Het is dus wel heel toepasselijk, de Heer Jezus heeft gezegd, jullie zijn het zout der aarde en jullie zijn het licht der wereld. Een stad, ik begin even met dat middelste, een stad die op een berg ligt, zegt vers 14, kan niet verborgen zijn. Nou, in Nederland zegt dat niet zoveel, maar we komen nou net uit Italië en daar hebben we verschillende keren vanuit de bus zulke stadjes gezien op een berg. En dat is ook heel begrijpelijk dat ze op een berg gebouwd worden, want op die manier kun je zo'n stad veel beter beschermen tegen aanvallers. Die moeten tegen die steile hellingen opklauteren. En in alle landen waar bergen zijn, daar kun je dat aantreffen. Tijd geleden waren we op vakantie in Beieren en Baden-Württemberg en daar zie je precies datzelfde. De kleine schattige stadjes, dat hebben ze daar, leuke stadjes zeg. En die liggen daar ook vaak op zo'n bergtop, wat maakt het nog leuker. Piepklein, soms nog met een muurtje en een stadspoortje. Doddig. Maar op een berg. Op een berg. En ik herinner me toen ik wandelde naar Santiago de Compostela. Wanneer was het? 5 jaar geleden. Dan zag je zo'n stad soms al uit de verte. En dan wist je, ik moet nog 15 kilometer. Maar die stad zag je al, want die lag op een berg. Een paar keer heb ik overnacht in zo'n stad bovenop de berg. Dus het laatste stukje, als je heel erg moe bent, moet je omhoog klauteren. Maar zo'n stad op een berg, die kan niet verborgen blijven. Die zie je van kilometers afstand. En de reis duurt lang. Maar je ziet hem toch geleidelijk steeds dichterbij komen. De Heer Jezus heeft gezegd, ik wil dat jullie zijn een stad op een berg. James Kennedy, een Nederlander met een Amerikaanse vader, maar hij woont nu in Nederland. Hij is historicus. Heeft een boek geschreven, ik heb het nog niet gelezen, onder deze titel. Een stad op een berg. En dat gaat hem erom dat de kerk die positie eigenlijk in grote mate kwijt is geraakt. We hebben het in deze serie over wat Jezus is komen brengen. Dat is wel heel frappant uit de vele, vele thema's waarover je zou kunnen spreken, dat ook dit op ons lijstje staat. De Heer Jezus is ons komen brengen, deze boodschap, dat zijn mensen zijn volgelingen, Gods kinderen, relevant zouden moeten zijn in deze wereld. En hoe dat je moet voorstellen, daar gaan we direct nader op in. Ze moeten zijn als een stad die op een berg ligt. Ik las eens een keer een mooie uitspraak. En die luidt als volgt. Wat Jezus predikte, was het koninkrijk Gods. Maar wat we kregen, was de kerk. Daar moet je eens even over nadenken. Dat wil zeggen, er ontstond in de kerkgeschiedenis, het woord zegt het al, iets anders dan wat Jezus bedoelde. Nou, in die stringente zin accepteer ik dat niet. En Matthäus 16 en 18 wordt over de gemeente, de kerk gesproken. En dan zien we dat het wel degelijk Gods plan was dat die kerk er zou komen. De Heer Jezus spreekt zelfs over mijn gemeente die hij zelf zou bouwen. Maar ik denk dat ik die schrijver wel kan begrijpen. Het koninkrijk Gods is namelijk bij uitstek iets dat naar buiten gekeerd is. Het koninkrijk Gods verbreidt zich in deze wereld. En het verbreidt zich doordat steeds meer gebieden in deze wereld onder de concrete heerschappij van Christus worden gebracht. De kortste definitie van het koninkrijk Gods is dat je het overal daar ziet waar Jezus regeert. Oftewel waar mensen hem ook daadwerkelijk de regering in handen geven. Of misschien moet ik het correcter zeggen, waar mensen zich daadwerkelijk onder zijn regering stellen. Want in absolute zin regeert hij natuurlijk over hemel en aarde. Hij zegt dat, Matthäus 28, mij is gegeven, alle macht in hemel en op aarde. Maar de vraag is hoeveel mensen zich ook daadwerkelijk onder zijn heerschappij stellen. En daar waar dat gebeurt, daar zie je het koninkrijk Gods. En dat is niet alleen maar een zaak voor de harten, dat is ook heel belangrijk. Koninkrijk Gods is bidden in u, zegt Lucas 17 vers 21, althans bij een bepaalde uitleg, je kunt het ook anders opvatten. Het koninkrijk Gods is binnen in u. Het koninkrijk Gods heeft met wedergeboorte te maken, dat is allemaal binnenkant. Als je niet wedergeboren bent uit water en geest, kun je het koninkrijk Gods niet binnengaan. Dat is de binnenkant. Maar de buitenkant is even belangrijk. Christus heerschappij in mijn huwelijk, in mijn gezin, in mijn gemeente, in mijn school waar ik werk, in het bedrijf waar ik werk of dat ik zelf leid. In wat voor verbanden wij ook staan. En dat geldt uiteindelijk ook voor de staat, als er maar genoeg christenen zijn om dat waar te maken. Dat betekent niet noodzakelijk dat alle mensen in jouw gezin al voor de Heer Jezus hebben gekozen. Het betekent niet per se dat alle leerlingen op een christelijke school de Heer Jezus dienen. Het betekent niet dat alle werknemers in een bedrijf dat door christenen gesticht is en gerund wordt, christenen zijn. Dat is ook helemaal niet zo erg. Waar het om gaat is dat daar een terrein is waar de beginselen van het koninkrijk gelden. En mensen die daar deel aan willen nemen, die zijn daar hartelijk welkom. Maar die moeten zich ervan bewust zijn dat zij zich bevinden op het terrein waar uiteindelijk de heerschappij van Christus geldt. Met alle vallen en opstaan, met alle zwakheid. Maar principieel is zo'n terrein gesteld onder de heerschappij van Christus. En als een land een christelijk land is, dan wil dat niet zeggen dat alle mensen christenen zijn. Misschien is het zelfs maar een minderheid. Maar die minderheid heeft zoveel impact in de samenleving, dat het mogelijk is, en zo was het in Nederland eeuwenlang, dat het mogelijk is christelijke normen en waarden tot de vanzelfsprekende steunpilaren van de samenleving te maken. Die tijd is helaas voorbij. Maar dan gaan we nu om het punt dat het koninkrijk Gods een niet alleen inwendige, maar vooral ook uitwendige zaak is. En wat die auteur bedoelde, die zei, Christus bracht het koninkrijk en wat we kregen was de kerk. Die bedoelde daarmee dat kerk bij uitstek een introverte aangelegenheid is. Of in elk geval dreigt te zijn. En dat kun je je zomaar overal voorstellen. Overal vind je daar voorbeelden genoeg van. Veel te veel gemeenten zijn vooral bezig met zichzelf. De opbouw van de gelovigen, prima. Pastorale zorg aan de gelovigen, prima. Samen avondmaal vieren, prima. Samen de Heer aanbidden, prima. Maar het zijn allemaal interne gebeurtenissen, interne aangelegenheden, interne eigenschappen van een gemeente. En ze lijken wel het meest typerende van de gemeente te zijn. En strikt genomen, ik weet het, staat hier niet dat de gemeente de stad op een berg is. De kerk als stad op een berg. Je zou daar theologisch fijnzinnige onderscheidingen in kunnen maken. Maar in de praktijk is voor heel veel christenen het enige christelijke samenlevingsverband dat zich bij uitstek kennen, afgezien van hun gezin, dat is de gemeente. En de gemeente is veel te vaak introvert. Het allerbelangrijkste waarmee de geestelijke leiders in zo'n gemeente bezig zijn, is te zorgen dat iedereen het naar zijn zin heeft. Dat iedereen aan zijn natje en droogje komt. Dat iedereen wordt vertroeteld. De zusters apart en de broeders apart en de jeugd apart en de oude vandaag het apart. We zijn daar heel erg druk mee bezig en daar moet je ook vooral mee door blijven gaan. Daar is allemaal niks mis mee. Dat spreekt vanzelf. Het grote gevaar echter is dat de gemeente daardoor volledig naar binnen gekeerd is. Natuurlijk weet zo'n gemeente ook dat ze een evangeliserende taak hebben. Maar dat weten is niet genoeg. Vaak komt er in de praktijk niet veel van terecht. En als het gebeurt, hebben we daar grote moeite mee. In heel veel gemeenten in dit land doet men daar praktisch niets aan, omdat men eenvoudig uitgaat van de stelregel: hier bij ons wordt elke zondag het evangelie verkondigd. Dus de mensen die moeten het zelf weten, maar ze kunnen elke zondag komen en dan horen ze het evangelie. Met andere woorden, op die manier ga je niet uit naar de mensen, maar de mensen moeten maar bij jou komen. En dat is natuurlijk heel onbillijk, want voor talloze mensen in onze samenleving is de drempel zelfs in een laagdrempelige dienst, althans naar onze voorstelling laagdrempelig, vaak nog geweldig hoog. We hebben daar geen benul van, denk ik, in veel gevallen. Hoezeer we taal gebruiken die mensen niet begrijpen. Hoezeer we liederen zingen, hoe vrolijk ze ook in onze ogen mogen zijn vergeleken met wat we vroeger zongen. Die voor hen toch vaak heel tuttig overkomen. Met andere woorden, die drempel is enorm groot. En vaak is dat ook geen onwil. De mensen zouden best willen, zo'n gemeente zou best willen, maar weet niet goed hoe. Dat is het probleem. Nou hou ik u even lekker in spanning wat ik daarover meen te moeten zeggen, want ik ga eerst iets zeggen over die twee uitdrukkingen: zout van de aarde, licht van de wereld. Om te beginnen, aarde en wereld zijn twee heel verschillende dingen. De aarde is hier een positief begrip, wereld is hier volgens mij een negatief begrip. Dat hoeft er niet per se altijd te zijn, ik noemde al Johannes 3 vers 16. God heeft de wereld lief gehad, dan betekent wereld gewoon de hele mensenwereld. Maar heel vaak, ook al in de evangelie, maar ook in de brieven, is, bij Johannes is dat wel heel duidelijk, in zijn evangelie en in zijn brieven is wereld een uitgesproken negatief begrip. De wereld is dan alles wat van de zonde en van de duivel is, om ons heen, in onze samenleving. Niet de samenleving is verwerpelijk, dat was een van de denkfouten die ik vroeger maakte toen ik meende dat je niet moest gaan stemmen. Maar de samenleving hoort bij de aarde, zoals God die geschapen heeft en zoals wij daar in een opdracht van God orde en vorm aan hebben gegeven. En zo ontstaat menselijke samenleving, zo ontstaan staten. Dat is heel wat anders dan de wereld. De wereld is alles wat met zonde en Satan te maken heeft. Ik las eens een keer bij iemand, wij hoeven in deze wereld niets te vrezen, behalve dat wat met zonde en duivel te maken heeft. Er is geen enkel terrein dat als zodanig verdorven zou zijn. Die verdorvenheid is aanwezig op alle terreinen. Geen enkel uitgezonderd, ook in de gemeente. Verdorvenheid is overal daar waar mensen zijn namelijk. Maar er is geen terrein als zodanig. Ik noemde een aantal van die samenlevingsverbanden. De staat, de gemeente, het gezin, het huwelijk, school, bedrijf, vereniging, partij. Dat als zodanig verdorven is. Ze horen allemaal tot de geordende wereld, zoals die in beginsel door God is geschapen en zoals de mens daar in goddelijke opdracht, ik herhaal mezelf, vorm aangegeven heeft. Zoals dat gebeurt in elke beschaafde samenleving, waar mensen vorm geven aan hun wereld. En dat is precies zoals God het ook bedoeld heeft. Dat hoort bij het bewerken en het bebouwen van de aarde. De aarde is Gods goede schepping, zoals hij die gemaakt heeft en zoals de mens daar vorm aan geeft. Dat is cultuur. Cultuur is bewerkte natuur. De natuur is door God geschapen en vervolgens komt de mens en geeft daar vorm aan. En dat kun je op talloze manieren doen. Dat kun je doen door gebruiksvoorwerpen te maken of kunstvoorwerpen. Maar je doet dat ook door vorm te geven aan de wijze waarop wij leven. Aan onze samenleving, onze maatschappij. En zo is dat in een beschaafde wereld. Dat is de aarde. Maar de wereld is een negatief begrip. De wereld is alles wat met zonde en duivel te maken heeft. Wij kunnen niet aarde mijden, dat zou onzinnig zijn. Een lied te zingen als wijkt uit mijn oog gij aardse dingen, dat betekent dat ik voortaan zelfs mijn vrouw niet meer zou mogen aankijken. Dat zou betekenen is een uiterste consequentie dat het huwelijk afgeschaft zou moeten worden. Dat je zelfs niet meer van je eten en drinken zou mogen houden, want dat zijn allemaal zeer aardse dingen. Je kunt wel zingen, wenkt uit mijn oog geen wereldse dingen, en dat moet ook, alleen dat loopt niet zo lekker, dat zinnetje, maar niet aardse dingen. De aardse dingen zijn de dingen die God gemaakt heeft. En de zonde heeft daar natuurlijk wel, die zonde bederft alles als je niet uitkijkt, maar dat verandert niets aan het feit dat de dingen zoals God ze gemaakt heeft, en zoals de mens daar vorm aan geeft, dat dat Gods goede schepping is. Het enige wat ons verboden wordt, is dat je helemaal opgaat in de aardse dingen. Bedenk de dingen die boven zijn, niet de dingen die beneden zijn. Dat staat in Colosse 3. Maar in Filippenzen 3 staat dat er mensen zijn die vijanden van het kruis van Christus worden genoemd. Ze bedenken de aardse dingen. Dat wil zeggen, hun hele hart gaat op in die aardse dingen. Dat is een groot gevaar. Dat is wanneer je hart opgaat in alle mooie dingen, als je erg esthetisch ingericht bent, cultureel ingericht bent, of als je hard opgaat in je bedrijf, in je werk. Dat kan ook zijn als je hart helemaal opgaat in je gezin, alsof er niks anders bestaat. Of in je huishouden, zelfs dat komt voor. De eeuwig poetsende huisvrouw, hoewel ik het idee heb dat het ras een beetje minder wordt. Maar je kunt van alles wat op aarde is en wat op zichzelf goed is, een afgod maken. Dat is belangrijk om dat te onderscheiden. De aardse dingen zijn als zodanig niet verkeerd, wel het bedenken ervan. Om het nou even ingewikkeld te maken, dat is een leuke doordenker. Het bedenken van de aardse dingen is werelds. Daar moet je even over doordenken. Niet de aardse dingen zijn verkeerd, maar als je daarin opgaat, als je dat alleen maar bedenkt, als daar je hele leven uit bestaat, dan zou je dat op zichzelf werelds kunnen noemen. Maar dat is, onderscheid is dus erg belangrijk tussen die twee. Wij zijn het zout der aarde. Je zou niet kunnen zeggen wij zijn het zout van de wereld. De wereld als het systeem van slechtheid en boosheid, van duivelse dingen, daar kun je niet van zeggen dat wij daar het zout in moeten zijn. Want het zout is datgene wat smaak geeft aan de dingen. Dat is de eerste betekenis. Dit ding is ondeugend. Ik zal even proberen tot de orde te roepen. Ik weet niet of ik enig gezag heb over dit apparaat. Nee dus. Hoe zouden we dat kunnen... Wacht even. Ah. Nu komt er iemand aan die echt technisch is. Je moet gewoon vaster draaien. En hoger. Geweldig. Waar had ik het over? Weet je dat nog? Je zou nooit kunnen zeggen dat wij het zout van de wereld zijn. Ik was bezig de twee betekenissen van zout op te sommen. Zout is dat wat smaak geeft. Zelfs Job, dan lezen we al in hoofdstuk 6, dat ei zonder zout, dat smaakt nergens naar. Dat is de spijze die krijgt zijn hartigheid als je daar bepaalde zout of kruiden aan verbindt. En de tweede betekenis van zout, en dat komt ook overeen met de Bijbel, dat is het bederfwerende karakter ervan. We lezen in Marcus 9 dat gezegd wordt, heb zout in uzelf. Het is een parallelle passage, alleen daar staat dat zinnetje bij wat hier niet staat. En wat wel in Marcus 9 vers 50 staat, heb zout in uzelf. Dat betekent, je moet het jezelf eerst eigen maken. Voordat je zelf in al die aardse verbanden, die in principe door God zijn ingesteld en door de mens zijn uitgewerkt, in de geschiedenis, in onze beschavingsgeschiedenis, daarin moeten christenen dat zoutende zout zijn. Dat zout dat smaak geeft, dat pit geeft. Pittige christenen zijn wij, als het goed is. Maar en die tegelijkertijd ook, want ik zei al, die aardse dingen kunnen ook allemaal bedorven worden door de zonde. Terwijl ze in zichzelf goed zijn, kan de zonde ze aantasten. Dat is het bederveren. Er staat zo'n mooie tekst in Kolossen 4. Laat uw woorden altijd in genade zijn, met zout besprengd. Dat is een mooi doordenkertje. In genade, je kunt ook zo zeggen, laat uw woorden altijd liefelijk zijn. Dat wil niet zeggen woorden als van een zacht eitje. Maar woorden altijd die gunstig zijn, die tot zegen zijn van mensen om ons heen. Woorden die goed aankomen bij mensen. Geen harde antwoorden. Geen lelijke antwoorden. Geen felle. Daarom is het moeilijk om ons als een christen politicus je netjes te gedragen in al die debatten die ook nog eens in het hele land worden uitgezonden. Laat uw woorden in genade zijn met zout besprengd. Daar zie je al, het is niet alleen maar liefelijkheid in de zin van een soort gezachtheid die nou juist helemaal niet past bij een politicus of een geestelijke leider. Maar met zout, met pit. Zodanig dat het bederfwerend is. Dat er een kracht van uitgaat, dat is uiteindelijk de kracht van de Heilige Geest die het bederf tegenhoudt. Ik heb bij twee politici een woord gehoord dat ik graag citeer. Dat trof me bij allebei, zowel bij Balkenende als bij Rauwvoet in de afgelopen verkiezingsstrijd. Beiden kregen op een bepaald moment bij heel verschillende gelegenheden de vraag over specifiek christelijke thema's. En dat gaat dan vaak over abortus, euthanasie enzovoort. En beide protesteerden op dezelfde manier. En die zeiden, er zijn geen specifiek christelijke thema's. Alle thema's waar het in de politiek om gaat, zijn ook christelijke thema's. Dat wil zeggen, het zijn thema's waarover christen een eigen specifiek geluid laten horen. Niet alleen maar abortus, euthanasie en dat soort zingen, en homohuwelijk en wat dat al. Maar ook sociale zorg voor elkaar. Dat is een bij uitstek christelijk principe, dat is een principe dat voortkomt uit een christelijke levens- en wereldbeschouwing. En dat geldt voor alle thema's. Het is niet zo dat christenpolitici, als het goed is, zich met een paar specifieke thema's bezighouden. Zoals de Partij van de Dieren doet. Ik kan nou wat noemen, want ik kan jullie toch niet meer beïnvloeden in jullie stemkeuze. Eén thema. Ze hebben een programma van 10 punten, met 9 daarvan gaan over dieren en in de 10e, oh ja, er zijn ook nog mensen. Dat is een one-issue partij. Maar op alle terreinen van het leven heeft een christelijke levens- en wereldbeschouwing wat te zeggen. Op alles legt zij zak, niet zoals je zout op een slak legt, maar zout in de zin van, die brengt daar een ware pittigheid de pittigheid van Gods woord in de kracht van de Heilige Geest. En alles wat er op al die terreinen mis kan gaan, wordt tegengewerkt door het bederfwerende woord van God. In die zin is het zout de combinatie van het woord van God en de geest van God. Die kracht geeft, die smaak geeft. Omdat ze werkt vanuit een diepe innerlijke overtuiging. Nooit pragmatisch, nooit van wat zullen we nou eens doen, wat is op dit moment het gunstigste en de volgende keer kan dat weer heel wat anders zijn. Nee, altijd vanuit een diepe innerlijke overtuiging. Maar dat wordt hier niet alleen maar gezegd tot politici. Dat wordt gezegd ook tot degenen die in het bedrijfsleven staan. In zekere zin hebben we allemaal, als we een baan buitenshuis hebben, een rol in de samenleving. Ook al is het maar als werknemer. Je hebt allemaal een bepaalde taak. In de samenleving door het beroep dat je uitoefent. Maar ook door een gezin als een gezin dat woont tussen andere gezinnen. Dus in de omgang met je buren. In de omgang met de winkeliers waar je je inkopen doet. We komen op talloze manieren in aanraking met mensen om ons heen. Je komt in aanraking met de politie. Dat is ook interessant hoe je dan probeert enig zout daarin aan te brengen. Meestal zijn zij het die zout in onze wonden wrijven. Maar af en toe kun je ook best eens een keer wat zout terugbrengen. Ik herinner me dat ik in Duitsland een keer werd tegengehouden. Omdat ik ergens ingehaald had waar het niet mocht. En ik kon kiezen, dat is heel lang geleden hoor, vandaar die lage bedragen. Ik kon ter plekke 20 mark betalen. Of ik kon meegaan naar het dorp. En dan moesten allerlei formulieren worden ingevuld. En dan moest ik 70 mark betalen. Ik zei, es gibt noch eine dritte Möglichkeit. Hij keek me aan en hij zei, wat dan? Ik zei, gnade. Zijn ogen werden zo groot als schoteltjes. Nog nimmer had zo iemand zoiets tegen hem gezegd. Helaas, helaas. Deze mogelijkheid had hij op de politieopleiding niet gehad. Dus hij kon daar ook niet mee uit de voeten. Dus ik heb 20 mark betaald. Maar zo is het een heleboel dingen. En dat is echt niet oppervlakkig. We hebben christelijke partijen in dit land, ik kan het wel zeggen, want u kunt toch niet meer stemmen. Er zijn christelijke partijen in het land die daar heel diep over doorgedacht hebben. Hoe je Gods woord vertaalt op alle vlakken van de samenleving. Want politiek heeft uiteindelijk met al die vlakken iets te maken. Maar nogmaals, het geldt voor alle terreinen van het leven. Toen de Heer Jezus zijn discipelen riep, en dat is merkwaardig. Hè? Dat is een van de eerste thema's. Na die zaligspreking zit het eerste thema in de bergrede. Denk erom niet op een kluitje bij elkaar te zitten. Niet. Cum libello in angelo, zoals het in het Latijn heet, met een boekje in een hoekje. Niks ervan. Een stad op een berg. Op alle terreinen van het leven moeten jullie het zout zijn. En als het gaat om deze boze wereld, dan zijn jullie het licht. Het is merkwaardig. De Heer Jezus zegt hier, jullie zijn het licht van de wereld. Je vindt 7 van die mooie uitdrukkingen in het Johannesevangelie. Ik ben het licht der wereld. Ik ben de deur der schapen. Ik ben de goede herder. Ik ben het brood des levens. Ik ben de opstanding en het leven. Geen daarvan zou je op christenen zomaar kunnen toepassen. Je kunt niet zeggen, wij zijn de opstanding en het leven. Wij zijn het brood des levens. Natuurlijk niet. Behalve deze ene. De Heer Jezus was in deze wereld het licht. In een duistere wereld. De fariseeën haten hem omdat het licht van Jezus zo fel op hen scheen dat al hun vieze vuile vlekken zichtbaar werden. En daar hadden ze een gruwelijke hekel aan. Dat soort mensen, religieuze huichelaars, bewegen zich liever in een schemerdonker. Waar de mensen niet kunnen zien wie en wat ze werkelijk zijn. Jezus was licht in de wereld. Zolang ik bij jullie ben, zegt hij, ben ik het licht in de wereld. Hoor je dat? Zolang ik bij jullie ben. Want dat licht is uit deze wereld weggegaan. Hij is teruggekeerd naar zijn vader. Maar hij zegt hier wel bij voorbaat in dit onderwijs. En je zou het zo kunnen aanvullen. Als ik straks weg ben uit deze wereld, dan nemen jullie die taak over. Dan zijn jullie het licht in de wereld. Niet alleen maar jullie hebben licht, jullie zijn licht. Je weet, in 1 Johannes worden 2 eigenschappen van God genoemd. God is liefde en God is licht. Er wordt nooit van de gelovigen gezegd, jullie zijn liefde. Ik zal niet zeggen dat het verkeerd zou zijn, maar het gaat niet verder dan de liefde Gods is in jullie harten uitgestort door zijn Heilige Geest, Romeinen 5 vers 5. Maar nooit jullie zijn liefde, maar wel jullie zijn licht. Efeze 5 vers 8, jullie zijn licht in de Heer. De vrucht van het licht is, en dan worden daar een aantal belangrijke geestelijke eigenschappen opgenoemd. Jullie zijn licht. Met een dikke streep onder het woord moreel, want het gaat hier om die boze wereld. Het koninkrijk Gods is gerechtigheid, vrede en blijdschap in de Heilige Geest, zegt Romeinen 14. In een wereld van ongerechtigheid moeten christenen gerechtigheid uitstralen. Niet alleen maar een gerechtigheid zoals dat in een horizontale politiek vaak gebeurt, die alleen maar ingevoerd wordt omdat het ook voor onszelf nuttig is. Als jij niet van mij mag stelen, als ik niet van jou mag stelen, dan mag jij tenminste ook niet van mij stelen. Dat is ook voor mij nuttig. Nee, een gerechtigheid zoals God die tentoonspreidt. Een belangeloze gerechtigheid waarbij het in de eerste plaats gaat om het belang van de ander. In ware liefde. Een vrede die niet alleen maar de afwezigheid van oorlog is. Maar die betekent een innerlijke rust en harmonie en vrede die uitgestraald wordt naar buiten toe. Blijdschap in de Heilige Geest. Niet een vrolijkheid die is als het knetteren van dorens. Zo is het gelach van de dwazen, zegt de prediker. Maar een blijdschap die diep uit een hart komt, daardoor de Heilige Geest is aangeraakt. Daarom staat er ook blijdschap in de Heilige Geest. Dat hoort allemaal bij het Koninkrijk Gods. In een wereld vol ongerechtigheid. Want de wereld als systeem van zonde en duivel is vol ongerechtigheid. Dat is frappant in de discussie. Tussen al die partijen ging het in de afgelopen tijd vooral natuurlijk in een economische crisis over de economische problemen. En daarbij heb je simpelweg de keuze of keihard bezuinigen, dat is goed voor het nageslacht, maar dat doet wel veel pijn nu. Of heel weinig bezuinigen, dat is heel fijn voor onze portemonnee nu. En betekent een zware last op onze nageslacht, maar goed, dat is ver weg. Dat is wel even een heel simpele samenvatting hoor, maar dat is de keuze. En heel veel mensen kiezen uiteindelijk daarvan van ze denken dat dat voor hun portemonnee het gunstigst is. Kortom, heel veel mensen stemmen puur egoïstisch. Ze stemmen op die partij, afgezien van het feit dat ze stemmen op het gezicht dat ze het meest aanstaat, op de persoon die het meest vertrouwen inboezemt. Maar als ze iets doorgaan over thema's, dan stemmen ze welke partij garandeert dat het mij zo goed mogelijk blijft gaan. Of dat ook goed is voor mijn kinderen, dat er verandert. Of het goed is voor de samenleving als geheel. Of het goed is voor de zwakken en behoeftigen in de samenleving. Dat is van een later orde. Het Koninkrijk Gods is op totaal andere principes gebaseerd. En een christelijke partij moet dat ook uitstralen. En dat is gelukkig ook gebeurd. Gaat van een totaal ander principe uit. Als u vandaag gestemd hebt omdat dat het gunst is voor uw portemonnee, dan kunt u straks even nablijven en dan krijgt u van mij een berisping. Want ook daarin stem je, als het goed is, als christen. In alles wat je doet, ben je altijd christen. En dan moet je, ik weet wel dat het moeilijk is met al die programma's en al dat geschetter en gekrakeel. Maar je stemt niet alleen maar omdat het voor jou het voordeligst is, maar omdat het voor ons land het voordeligst is. En ook omdat dat voor andere mensen die mede van ons land afhankelijk zijn, denk aan ontwikkelingshulp, voordelig is. Waarin komt dat uitdrukking dat wij zout en licht zijn? Tjoh, dit is wel een goed onderwerp voor een verkiezingsavond, ja. Het is jammer dat we dit gisteravond niet gehad hebben, nietwaar? Hadden we nog enige invloed kunnen uitoefenen op uw stemgedrag misschien? Zonder dat je concreet een partij noemt waarop u dan zou moeten stemmen. Dat is niet eens nodig. Pas het zelf maar toe. Maar dit is zo ontzettend belangrijk. Licht in de wereld betekent wij doen dingen anders, wij zien dingen anders, we zeggen dingen anders dan de mensen om ons heen. Dat is hondsmoeilijk, want we hebben de zonde in ons en we leven niet altijd uit de kracht van de Heilige Geest, maar het is wel heel diep het principe waarvan wij uitgaan. Wat doen we met het licht? Je kunt het onder de korenmaat steken. Nou, dat is wel aardig, want we hebben het nu vooral even over de gemeente, hè, de plaatselijke gemeente. Maar je kunt het ook op jezelf toepassen. Hoe komt het dat we vaak zo weinig licht zijn naar de wereld toe? Naar onze buren, naar onze collega's en naar de samenleving als geheel. Hoe komt dat? Hier staat, je kunt het stoppen onder de korenmaat. Maar als je Lucas 8 en Lucas 11 ernaast leest, dan zie je dat daar maar liefst 4 dingen worden genoemd waar je het licht onder kunt verstoppen. Je kunt het verstoppen onder een vat. Dat is een stuk huisraad. Je kunt het stoppen onder je bed. Je kunt het stoppen in de kelder. En je kunt het stoppen onder een korenmaat. Nou, ik denk dat dat een aardige overzicht geeft, die aangeeft waardoor ons licht vaak zo weinig zichtbaar is. En wie de schoen past, trekken hem aan. Laten we beginnen met het meest negatieve, dat is de kelder. Dat is het verborgene, dat is dat wat het daglicht niet kan verdragen. Wat we wegstoppen, waar we de gasten ook nooit rondleiden, waar niemand iets van te zien krijgt. De Engelsen hebben zo'n mooi woord, een skeleton in a cupboard. Elk huis heeft al zo'n skeleton in a cupboard, zo'n skelet in de kast. Dat zijn de kasten die je nooit open doet voor de gasten, want daar zit zo'n skelet in. Alsof je vroeger een moord gepleegd hebt en dat lijk zit nog in die kast. Het betekent dat elk mens in meerdere of mindere mate zulke donkere plekken heeft in zijn leven waarvan hij alleen maar kan hopen dat nooit iemand daar wat van te weten komt. Dat zijn ook de dingen in een gemeente. Elke gemeente heeft ook een kelder waar dingen worden weggestopt waarvan je hoopt dat ze nooit meer naar boven komen. Maar dat is in plaats van die dingen laten zich niet verdringen. Je kunt het deksel wel op die kokende pot houden, maar op een gegeven moment wordt die kracht er binnen zo groot, dan vliegt de deksel er toch af. Zo gauw er weer moeilijkheden in de gemeente ontstaan, oneenigheid, dan komen die oude koeien weer uit de sloot. In dit geval, die komen uit de kelder, daar zitten al die oude koeien. De kelderdeur gaat open en dan komen al die oude koeien weer uit. Elke gemeente heeft zo'n kelder. En hoe meer de dingen weggestopt zijn in die kelder die het daglicht niet kunnen verdragen. En dat geldt dus voor de gemeente, dat geldt ook voor uw gezin, dat geldt voor u persoonlijk. Hoe meer dingen daar weggestopt zijn, des te meer zit ook uw licht daar. Dat wil zeggen, het is niet meer zichtbaar. Het is vertroebeld door de donkere dingen in ons leven die nooit opgeruimd zijn. Als u nou met de voorjaar schoonmaak bezig bent, maar ja, dat is ook al ouderwets, begin dan eens met de kelder. Ik kreeg van de week ook weer een mailtje. Hoe zou het toch komen in onze gemeente dat er zoveel mensen zwak en ziek en misselijk zijn en ik weet allemaal niet wat voor narigheden. Ik gaf toen niet dat antwoord schiet me nu pas te binnen, maar ik zou kunnen zeggen ruim de kelder eens op. Dingen soms van jaren. Broeder X die in een andere hoek gaat zitten als broeder Y en die elke zondag hopen dat ze elkaar niet bij de deur tegenkomen omdat ze elkaar al jaren geen hand geven. Ik denk dat heel veel gemeenten geen flauw idee hebben wat voor schade op die manier teweeggebracht kan worden. Dat is nooit betekenisloos. Het betekent een stukje verlamming van de kracht van zo'n gemeente. Het tweede is, nou, zoals eerder, het bed. Het bed. Het bed spreekt natuurlijk van gemakzucht, slapen, lui zijn. Misschien is dat wel een van de grootste problemen in gemeenten. Nou, zijn alle vier wel eigenlijk behoorlijk groot hoor. Dat is dat de gemeente slaperig wordt. Het sukkelt elke week door. Elke week zo'n beetje hetzelfde patroon. Je hoort het ook aan de stijl en je hoort het aan de manier van zingen. En enkele keer heb ik het wel eens. Gelukkig niet vaak dat ik in een gemeente binnenkom en dat ik gewoon schrik. Wat is hier een duffe bedoeling? Ik hoorde van een voorganger die droomde dat hij aan het preken was. En toen werd hij wakker en het was ook zo. Probeer u zo'n gemeente eens in te denken. Zelfs de dominee staat nog te spreken op de droom op de preekstoel. Of hij zegt tegen die ouderling in de ouderlingbank, maak die man eens naast jou eens wakker, want die slaapt. Of die ouderling zegt, maak hem zelf maar wakker, want je hebt hem ook zelf in slaap gesust. Pas geleden kwam er een man naar me toe met zijn vrouw aan zijn zijde en die zei, mijn vrouw gaat elke avond met u naar bed. Ik zeg, hoe zit dat dan? Hij zegt, nou, ze kan slecht slapen, maar dan hoeft ze maar een preek van u op te zetten. Echt waar, ik zit niet te jokken. En dan slaapt ze zo heerlijk in. Ik zeg, nou meneer, u wordt hartelijk bedankt voor het compliment hoor. Ongelooflijk. Maar ze bedoelden het eigenlijk heel goed, zeiden ze toch. Het was meer om de slapeloosheid door te komen. Nou ja, het zal wel goed opgevat worden. Maar het bed is een van die andere grote problemen. Zo'n gemeente is ook bijna niet in beweging te krijgen. Voor bijzondere activiteiten, voor evangelisatie. Alles wat buiten de gewone godsdienstverplichtingen omgaat, en dat is de samenkomst op zondagmorgen, dan is men wel present. Maar alles wat er buiten gaat, heeft men geen tijd voor of geen zin in. Ja, zo'n gemeente is eenvoudig niet meer relevant voor de wereld waarin we leven. Het is nauwelijks relevant voor zichzelf, voor elkaar. Ze slaapt heerlijk voort tot de wederkomst van Christus. En als de laatste bazuin weer klinkt, ik weet niet of ze zelfs die wel zal horen. Zo droevig kan het gesteld zijn. En daarom zegt Efeze 5, ontwaak gij die slaapt. Dat wordt niet tot ongelovigen gezegd, die moet ook ontwaken. Het wordt tot gelovigen gezegd. Ontwaak gij die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Nummer 3 en 4 zijn het vat en de korenmaat. Het vat heeft meer met het huisraad te maken. Vroeger was het heel wat makkelijker om oudsten en ouderlingen te vinden in de gemeente. Dat kwam, en ik ga dat niet idealiseren hoor, maar het is gewoon een simpel feit. Vroeger zorgde de vrouw voor de kinderen en het huishouden. En de man die werkte overdag en die had 's avonds tijd om als ouderling de gezinnen te bezoeken. En dat was een mooi en stichtelijk werk. Vandaag zegt zo'n man in heel veel gevallen, ja, ik heb geen tijd. De helft van het huishouden en de helft van de zorg voor de kinderen komt op mij neer. Zo'n man is door dat huisraad in beslag genomen. En ik kan dat nog een beetje begrijpen ook. Ik vind het mooi voor die vrouwen dat ze zo'n man hebben aan hun zijde. Alleen voor christelijk werk is nog de vrouw, nog die man beschikbaar. Want samen gaan ze op in hun gezinnen, terwijl die gezinnen veel kleiner zijn dan vroeger. En hetzelfde is met de korenmaat. Het is moeilijk om oudsten te vinden, omdat ze allemaal druk zijn. Druk zijn is niet erg, maar druk wel. Mensen vragen wel eens, ben je nog druk? Ik zeg gelukkig wel. Ik ben blij dat ik nog wat te doen heb. Stress, dat is erg, maar druk zijn is wel niet erg. Ik zal u nog sterker vertellen. Als u oudsten zoekt in uw gemeente, zeg dan nooit, broeder Flipsen, die heeft tijd over. Laten we die nemen. U moet dat als een zeer zorgelijk punt beschouwen, dat broeder Flipsen tijd over heeft. Hij is bij uitstek ongeschikt voor deze bediening. Ja, maar broeder Flapsen, die is zo druk, die kunnen we niet vragen. Mensen zeggen wel eens tegen mij, we vragen jou maar niet, want je bent zo druk. Ik zeg, als iedereen dat zegt, heb ik niks meer te doen. Als iemand het druk heeft, is geen enkel bezwaar om hem te vragen, zou jij oudste in onze gemeente willen worden? We zouden dat heel erg op prijs stellen als je dat wil doen. Het is aan hem om te zeggen, in mijn prioriteitenlijstje vind ik dit zo belangrijk dat ik hier tijd voor ga vrijmaken. Als iemand zegt, ik heb geen tijd, bedoelt hij altijd, dat wat u van mij vraagt staat zo laag op mijn prioriteitenlijstje dat ik daar niet aan toe kom, want ik vind andere dingen belangrijker. Alleen dat klinkt zo rottig en dus zeg ik heb geen tijd. Maar letterlijk is dat flauwekul, je hebt 24 uur in per etmaal. Maar je bedoelt, ik vind die dingen die jij noemt niet interessant of belangrijk genoeg. Andere dingen geef ik de voorkeur aan. En als iemand echt geen tijd heeft in die zin dat zijn werk volledig in beslag neemt, dan heeft hij sowieso een groot probleem. Maar als je oudsten zoekt, vraag mensen die druk zijn. Die actief zijn, ondernemend zijn. Geen mensen die tijd over hebben. Als u tijd over hebt, dan moet u ze ernstig voor de Heer vragen. Heer, kan het ook zijn dat ik mijn bediening niet oppak? Dat er een bediening voor mij klaar ligt die ik niet zie, die ik misschien wel niet wil zien, omdat ik te lui ben, omdat mijn lampje onder het bed staat. Of te veel opgaat in het huisraad. Ik weet niet of zulke zusters nog bestaan, maar vroeger zou je ze wel eens een zacht schopje willen geven. Zeg, zuster, luister eens. Een keer minder poetsen in de week is ook goed genoeg hoor. Ga eens wat nuttiger dingen doen. Kan ook een ziekte worden. Alles wat je doet kan een ziekte worden. Je gewone dagelijkse werk. Het bedrijf dat je het opbouwen wordt. Alles kan je zo in beslag nemen dat je er niet meer aan toe komt om zout en licht te zijn. Vraag jezelf maar eens. Voor jezelf en voor de gemeente waartoe je behoort. Hoe relevant, hoe betekenisvol ben ik voor mijn omgeving? Dat kunnen christenen zijn, maar dat zijn ook vooral niet-christenen. Hoe relevant, hoe betekenisvol, hoe ter zake doende ben ik voor mijn omgeving? In welke zin heb ik een invloed op mijn omgeving die voor de mensen van belang is? Het is ondenkbaar dat je vrienden zou hebben die niet van jou weten dat je een christen bent. Het is ondenkbaar dat je buren zou hebben die niet van je zouden weten dat je een christen bent. Het is ondenkbaar dat je collega's zou hebben die niet van je weten dat je een christen bent. Ondenkbaar. En niet alleen maar dat ze weten dat je een christen bent, in de zin dat je regelmatig naar de gemeente gaat of wat ook. Maar die niet op een of andere wijze ook zien dat het voor jou betekenis is, heeft om christen te zijn. En dat je daar graag ook iets over wilt delen. Ik vind het wel heel bijzonder. Weet u, het is veel mooier om te spreken heel algemeen over het Koninkrijk Gods. We hebben in de vorige lezingen van alles en over alles besproken. Het eeuwige leven, geweldig onderwerp. Maar er kunnen ook heel abstracte dingen zijn. Dingen om van te genieten als je samen bent. Terwijl dit onderwerp zo door en door praktisch is. Dat wil zeggen met ons alledaagse handelen en wandelen te maken heeft. En nogmaals, in de bergreden stelt de Heer Jezus zeer belangrijke dingen aan de orde. Het is de allerbelangrijkste toespraak die ooit op aarde is gehouden. En het, na de zalenspreking is dit het eerste thema. Hoe relevant ben jij voor de wereld waarin je leeft? En die vraag geef ik aan u mee en die geef ik aan mezelf mee. En daarmee is de tijd op. Neem het maar mee. Het is niet alleen maar... Nee, ik wil nog één ding zeggen. Sorry, we hebben toch wat meer tijd op dat we niet zingen. En voor 12 uur horen we toch geen uitslagen. Dat is nog één ding. Dat moet ik ook even. Laat zo uw licht schijnen, hè? Uw licht. Niet alleen het licht van God, het is uw licht geworden. U bent licht. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, voor het oog van de mensen, opdat zij uw goede werken zien. En uw Vader die in de hemel is verheerlijk. Dit is een beetje een ongereformeerd zinnetje. De Heer Jezus moedigt zijn discipelen aan goede werken te doen. Het is frappant hoe dat woord goede werken voor heel veel protestanten een vies woord is geworden. Als ze dat woord horen, zetten ze dan hun stekels op. Want het is allemaal genade, we leven uit genade, dat is nog waar ook. En het gaat erom dat je gelooft en dan ga je naar de hemel, dat is nog waar ook. Goede werken, dat hoort bij de Rooms-Katholieken. Nou, het hoort blijkbaar ook bij de Heer Jezus. We moeten zozeer een licht zijn voor de mensen dat zij onze goede werken zien. Goede werken zijn ontzettend belangrijk. Het is ook nauwelijks een term te bedenken die zoveel misverstand heeft teweeggebracht in de christenheid als deze term. In de tijd van de reformatie, het is ongelooflijk dat Lutheranen en katholieken elkaar op dit punt zo slecht begrepen. De Lutheranen zeiden, door goede werken kun je de hemel niet verdienen. Nou, een hoop katholieken dachten van wel, maar dat was nooit de officiële leer van de Rooms-Katholieke Kerk. En de katholieken dachten dat Luther zei, als je nou maar gelooft in de Heer Jezus, dan maakt het verder niet uit hoe je leeft, want je gaat toch naar de hemel, alles komt voor elkaar. En daarvan zeiden ze op het Concilie van Trente, wie dat leert is vervloekt. Nou, daar ben ik het in zekere zin mee eens. Als iemand vandaag zou leren, als je nou maar in de Heer Jezus gelooft, dan maakt het verder niet uit hoe je leeft en wat voor soort mens je bent. Je gaat toch naar de hemel, want op grond van het geloof ga je naar de hemel en de rest is niet zo belangrijk. Dat zou een vreselijke leer zijn. Ze hebben daar 500 jaar over gebakkeleid. En in 1999 is er een verklaring uitgekomen van leidende Lutherse en katholieke theologen. En toen waren ze er eindelijk uit. Je snapt niet dat het zo lang duurde, maar dit is een typisch voorbeeld waar mensen langs elkaar heen praten en elkaar niet begrijpen, niet willen begrijpen, niet kunnen begrijpen. Daar moet soms eeuwen overheen gaan. En het was een slotsom, een mens wordt gerechtvaardigd door het geloof. Maar dat moet dan wel een echt geloof zijn. Een geloof dat vrucht draagt. En dat heet goede werken. Dat is precies wat Jacobus 2 zegt. Als je alleen gelooft, dan is het niet genoeg, want dat kan wel een dood geloof zijn. Een levend geloof is een geloof dat goede werken voortbrengt. Vrucht draagt. Als je zegt dat je gelooft, prima. Maar als we nooit daarvan vruchten zien, kun je ons nog meer vertellen, zegt Jacobus. Dat is een geloof, dat betekent niks. Dat is een dood geloof. Geloof moet vrucht dragen. Ik heb het wel eens gehad in samenkomsten, misschien heb ik het u wel eens verteld, dat ik vroeg, op mannenconferentie is dat leuk. Dan vraag je aan de broeder, wie is het eens met de volgende stelling? Er zal geen mens ooit in de hemel komen die geen goede werken heeft gedaan. Nou, die broeders die horen allemaal dat woord goede werken, zetten onmiddellijk hun stekels op. Die denken, dat kan niet deugen en die zeggen, dat is een foute zin. Er zijn ook slimme dingen die zeggen, ach eventjes. Ja, natuurlijk. Want alleen ware gelovigen komen in de hemel en ware gelovigen, dat is geloof dat vrucht draagt. En die vruchten heten goede werken. Dus die trappen er niet in. Maar dat is altijd een minderheid. Dat is altijd een minderheid. Paus Benedictus de 16e en niemand minder dan hij die heeft gezegd, een mens wordt gerechtvaardigd uit geloof, maar dan wel geloof dat door liefde werkt. Dat is een mooi citaat uit Galaten 5. Geloof dat door liefde werkt. Een geloof dat werkzaam wordt. in goede werken die altijd als bron de liefde hebben. Prachtig. Een mens wordt gerechtvaardigd uit het geloof, maar dan wel een echt geloof. Een vruchtdragend geloof. Of zoals hij het zei, een geloof dat door liefde werkt. Simpel, hè? Bisschop Gerard de Korte van bisschop van Groningen, Leeuwarden en ikzelf hebben een boekje geschreven. Dat is Nieuw Aanwinst, in mijn kleine boekenkist. En daarin hebben we deze kwestie niet eens meer behandeld. Dat boekje behandelt de overeenkomsten tussen katholieken, protestanten en alle belangrijke christelijke leerstellingen hebben wij gemeenschappelijk. En een heleboel dingen verschillen we ook van mening over en daar bakkeleien we dan heerlijk over. Maar niet over de rechtvaardiging uit geloof. Sinds 1999 is dat een achterhaalstation, is dat niet meer aan de orde. Nou, mensen willen daar wel niet aan, aan beide kanten, maar zo is het wel. De Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen, ik verwacht van jullie goede werken. Paulus zegt dat ook in Efeze 2 vers 10. Goede werken, maar daarin moeten we wandelen. Die zijn zelfs ons voorbereid voor de grondlegging der wereld. Geen gelovige komt in de hemel tenzij hij goede werken heeft gedaan. Hij komt niet in de hemel omdat hij goede werken gedaan heeft, als een soort verdienste. Hij komt in de hemel omdat hij zich in geloof heeft toevertrouwd aan God, aan de Heer Jezus Christus en zijn verzoeningswerk. Maar een echt geloof is een geloof dat vrucht draagt. En dat heet goede werk. En als die vrucht er niet is, kom je niet in de hemel. Want dan heb je geen echt geloof. Simpel, hè? 500 jaar heeft het geduurd. En dat is zo interessant dat mensen zo in elkaar kunnen zitten. Dat ze zo lang langs elkaar heen praten. Het is zo simpel als ik weet wat. De Heer Jezus zegt tegen zijn volgelingen. Ik verwacht goede werken van jullie. Hij zegt in Johannes 5 en daarmee rond ik af. In Johannes 5 zegt hij, weet je waaraan ze kunnen zien dat jullie discipelen van mij zijn? Als jullie veel vrucht dragen. Precies hetzelfde. Johannes 15 vers 8. Jullie zijn discipelen van mij als jullie veel vrucht dragen. Zie je hetzelfde. Zoutend zout en een lichtend licht. Betekent de Heer Jezus stuurt ons als discipelen erop uit. Als vruchtdragende discipelen. En als je geen vrucht draagt. Als je weinig vrucht draagt, dat is jammer. Maar daar is wat aan te doen, dan wordt het meer. Maar als je geen vrucht draagt, als je echt geen vrucht draagt, dan ben je gewoon een valse discipel van hem. En daarvan staat in Johannes 15, die worden afgehouden en in het vuur geworpen. Geen vrucht dragen betekent, er zit niet het leven van de wijnstok in jou. Maar hoe weinig dat leven ook mogen zijn, het draagt vrucht. Dit is wat de Heer Jezus ons heeft nagelaten. Ik heb het gevoel na al die avonden dat we erover gesproken hebben, dat we nog maar aan de rand een beetje gekrabbeld hebben. Maar ik denk dat het al bij elkaar genoeg is om dieper over na te denken. God zegen ons.